Roditas podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Deze podcast, waarvan dit de eerste aflevering dus is, is geboren uit dankbaarheid. Dankbaarheid dat ik uiteindelijk blokkades die mij de vreugde in het leven ontnamen, kon overwinnen. En dat heeft heel lang geduurd in mijn leven, daar zal ik iets over vertellen. Maar het betekent ook meteen dat ik gezien heb dat het de moeite waard is om de moed niet op te geven. En om verder te blijven zoeken tot jouw kern en je levensvreugde hebt gevonden. Ik wil eerst iets zeggen over de ruis die je op de achtergrond hoort. Die heeft te maken met een verkeerde microfoon die ik gekocht heb. En daar ben ik dus pas na 7 afleveringen al opgenomen te hebben achtergekomen. Dus de eerste 7 afleveringen hoor je die ruis op de achtergrond. En daarna niet meer omdat ik al een nieuwe microfoon heb. En het zou kunnen helpen als je je voorstelt dat op de achtergrond regen is of het geluid van de zee. Dus mijn excuus voor dit ongemak. Op de lagere school was ik nog helemaal in mijn element. Ook al zie ik achteraf wel dat er toen al allemaal dingen waren dat ik mijn emoties als woede en verdriet eronder hield. En dat heeft dan weer met mijn gezin van herkomst te maken. Maar ik speelde en ik had vriendinnetjes en ik was heel veel buiten. En toen ik 9 jaar was, toen kwam er een kink in de kabel. In die zin van dat de juffrouw op de lagere school vertelde dat Sinterklaas niet bestond. En mijn moeder die probeerde me voorzichtig aan te vertellen dat eigenlijk ook sprookjes niet bestonden. En toen stortte de hele veilige wereld die ik om me heen had gevoeld, stortte in. En ik kreeg toen ook longontsteking, dubbele longontsteking. En ik kwam in het ziekenhuis terecht een maand. En achteraf was die omgeving helemaal niet zo veilig. Omdat mijn moeder in het Japanse concentratiekamp heeft gezeten 4 jaar lang als kind. Dus ik voelde altijd wel op de achtergrond dat die verschrikkingen aanwezig waren. Maar ze praatten er bijna nooit over. En ze wilden mij en mijn zussen heel veilig laten opgroeien. Dus met sprookjes en met Sinterklaas en een goede tijd op school en fijne vakanties thuis. Maar er was altijd iets onuitgesprokens. En op mijn 9e jaar viel eigenlijk dat had beschermd, viel weg. En toen krabbelde ik wel weer op, maar ik zag wel heel erg op tegen het einde van de lagere schoolperiode. Omdat ik voelde dat dan mijn leven op zou houden. En dat is ook precies de leeftijd waarop mijn moeder het concentratiekamp is ingegaan. Met haar 11-12 jaar. Dus ik zag met schrik tegemoet dat ik naar de middelbare school moest. En dat was ook echt een verschrikking voor mij. En ik voelde geen aansluiting. Ik wilde blijven spelen. En ik voelde ook dat mijn moeder wilde dat ik bleef spelen. En ondertussen ontwikkelden mijn leeftijdsgenoten zich op een andere manier. En ik ging helemaal in het studeren, me helemaal op het studeren richten. Dus ik haalde hele hoge punten en daarmee kreeg ik nog een zeker aanzien. Maar ik hoorde er eigenlijk niet bij. En ik was ook heel bang om straks het huis uit te gaan en op kamers te gaan. En ik was bang voor mijn lichaam wat zich aan het ontwikkelen was. En toen iemand een opmerking maakte over mijn buikje in het omkleedlokaal van de gymzaal, toen besloot ik om af te gaan vallen. En dat lukte heel goed. En toen kreeg ik anorexia. Ik kon dat afvallen en dat me richten op dun zijn. En daarnaast op studeren niet meer loslaten. Omdat ik eigenlijk geen identiteit had ontwikkeld. Dus toen begonnen mijn eetstoornissen. Eerst 6 jaar anorexia en toen 2 jaar bulimia. Ik schrijf ook hierover in mijn boek, wat onlangs is uitgekomen, Honger naar vervulling. Wat gaat over de oorzaak en de bevrijding van eetproblemen. Dus dat verklap ik alvast. Dat ik er uiteindelijk mezelf van heb kunnen bevrijden. En na die eetproblemen begonnen mijn depressies. Of eigenlijk waren de depressies, de eerste depressie was eigenlijk al mijn eetprobleem. En in die depressies heb ik heel veel gezocht naar wat mij daaruit kon halen. Ik heb na mijn artsenstudie, waarin ik ook in het arts zijn de oplossing voor mijn problemen niet vond, heb ik de gestalttherapieopleiding gedaan, waarover ik heel enthousiast was, omdat die mij in contact bracht met het nu, met het hier en nu, met bewustzijn, iets waar ook mijn podcast over gaat. En dus dat gaf een opleving bij mij. En ook was meditatie een onderdeel van de opleiding. Dus elke dag een half uur zen meditatie. Zitten op een krukje, met je aandacht naar binnen gaan. En dan voelen wat er te voelen was in mijn lichaam, in mijn gedachten, wat er waar te nemen was. En alles werd teruggebracht tot het hier en nu. En vanuit het hier en nu ontdekte je dan de blokkades in je lichaam en in je denkpatroon. En ik vond dat een geweldige manier van werken. Dus de gestaltopleiding heeft mij eigenlijk al aan het begin gezet van meditatie en van leven vanuit mijn lichaam en met het ontdekken van vreugde. Maar ik vond die zenmeditatie ook heel saai. Dus ik was op zoek naar andere manieren van meditatie. En toen vond ik de Osho-meditaties. Dus meditaties waarbij je begint met je drukke hoofd te ontladen. Dus met dansen, met zingen, met geluiden maken, met emoties ontladen. En daarna kom je geleidelijk aan in een steeds rustigere fase van de meditatie. En de meditatie eindigt met niks doen, liggen of zitten en niks doen. En dat sloot nog veel meer aan bij mij. Dat, ik ging naar Pune, naar India, waar ik mensen ontmoette van over de hele wereld die bij elkaar waren gekomen om zichzelf te onderzoeken en om te mediteren. Om mediteren is niet een saai iets of is ook geen zweverig iets, maar het is in verbinding komen met jezelf, met degene die je in feite altijd al geweest bent, vanaf je geboorte of liever nog voor je geboorte. Dus ik bloeide daar helemaal op. Ik ben het eerste keer toen ik daar naartoe ging in India, naar Pune, in 1995 ben ik daar een heel jaar geweest. Alleen toen was het heel moeilijk om weer terug te komen naar Nederland, omdat toen ik terugkwam, kwam ik weer terecht in mijn conditionering. Met alles waar ik mee opgegroeid was. Met de denkpatronen van mijn land, van mijn cultuur. En niet dat daar alles mee mis is met die denkpatronen. Maar daar kwam ik ook heel veel mijn beperkingen tegen. van alles wat mij was opgelegd vanuit de opvoeding, vanuit school. En wat mij weghield bij mijn zijn. Dus dat werd een kunst voor mij. Dus steeds ging ik naar India elk jaar en dan kwam ik weer terug en dan keek ik hoe ik het in mijn dagelijkse leven kon integreren. En desondanks bleven mijn depressies terugkomen. En de laatste depressie, die duurde 2,5 jaar. En dat is een eindeloze tijd geweest. En in feite had ik vanaf mijn 30ste tot mijn 54ste, toen mijn laatste depressie eindigde, steeds het gevoel dat ik mijn hele leven in therapie zou moeten zijn. En dat ik dan nog bij mijn dood niet gevonden zou hebben het echte leven, het echte voelen van ik leef en ik heb zin om te leven en ik ben in verbinding met mezelf en met anderen en met de natuur. Maar desondanks, ik bedoel, in mijn depressie heb ik ook dagenlang, wekenlang, maandenlang alleen maar op de grond gezeten in mijn huisje of rusteloos rondgelopen. Dus ik heb ook heel veel op de rem gestaan, in de passiviteit gezeten. In feite een rem waarin ik wilde zeggen, achteraf gezien, van zo kan het niet meer, zo wil ik het niet meer. Maar ik ben ook door blijven zoeken. Ik heb de ene therapie naar de andere gedaan, de ene workshop naar de andere. En heel veel ben ik blijven lezen en mensen die mij hoorden als ik weer naar een volgende workshop ging, die hadden zoiets van, mijn God, wanneer houdt dit eens een keer op? Maar ik voelde dat ik door wilde zoeken. Ik wilde zoeken, ondanks dat er eigenlijk nauwelijks nog een wil aanwezig was in mijn depressies. En ik ben toen schematherapie gaan doen. Ik schrijf daar ook over in mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Over die schematherapie, dat ik er in feite van baalde dat ik bij de GGZ terecht kwam. Want daar had ik een soort stempel opgedrukt zelf. Dat je dan wel op zijn minst gek moest zijn, wat natuurlijk juist helemaal niet zo is. En ik kwam daar ook in een groep mensen die juist helemaal niet met meditatie bezig waren. Maar achteraf kan ik toch zien dat ik aan die 13 maanden, 3 dagen per week schematherapie heel veel heb gehad. Dus dat ik ging zien wat de schema's waren waar ik in verstrikt was. Dus bijvoorbeeld bang om te falen en verstrikt met mijn zussen. Dat ik steeds keek naar wat zij deden en niet bij mezelf was. Dus ik was in allerlei schema's verstrikt. Maar na die 13 maanden was ik er nog niet uit. Uit mijn gevoel van ongelukkig zijn. En toen ben ik naar Spanje gegaan. Dat was mijn laatste redmiddel. Dat was heel moeilijk om in mijn depressie überhaupt het initiatief te nemen om het vliegtuig te nemen en dan ook nog 3 bussen om daar aan te komen. Maar ik ging naar Spanje naar de workshop van 3 weken van Mira Hashimoto, een Japanse kunstenares. Die werkte met schilderen en met creativiteit en ook met familieopstellingen. En ik had al in India was ik al diverse keren helper geweest in een groep van haar. Dus ik wist dat ik daar heel veel aan had. Maar nu mocht ik geen helper zijn omdat ik zelf in de shit zat, zeg maar. Dus ik moest de training helemaal weer voor mezelf gaan doen. En daar hebben met name de familieopstellingen mij enorm geholpen. Dat is iets waarvan ik daarna de opleiding ben gaan doen. En deze therapievorm die geef ik nu ook zelf. En in de familieopstelling ging ik zien de last die ik droeg van mijn moeder. En dat ik in feite mijn moeder haar kracht en waardigheid ontnam door die last voor haar te willen dragen. Iets wat überhaupt al niet kan. En ik ging zien dat mijn moeder door haar tijd in het concentratiekamp, juist van die worsteling die ze daar heeft doorstaan, heel veel kracht heeft gekregen. Mijn moeder was een krachtige vrouw en een hele moedige vrouw ook. En dat heb ik ook van haar mogen ontvangen. En toen ik dat ging zien, toen ik de kracht van mijn moeder ging zien, ook al was mijn moeder al wel jaren daarvoor overleden, zij is er energetisch nog steeds, ging ik ook de kracht van mijn vader zien. Ik had mijn vader eerder als onmachtig gezien om mijn moeder te helpen. Maar nu zag ik ook de kracht van mijn vader en de liefde die ik van hem heb ontvangen. Dus met het zien van mijn ouders in hun kracht, kon ik weer helemaal kind zijn en van hun gaan ontvangen. En ik weet nog dat ik toen buiten kwam in die, dat terrein van de workshop, en dat ik mijn ouders krachtig achter me voelde staan, terwijl ze beiden niet meer leefden, maar hun energie was achter mij. En ik ben toen het veld ingerend en ik heb me voorover op het gras laten vallen en ik heb voor het eerst van mijn leven de aarde omarmd. En ik kon ook voor het eerst van mijn leven zwaaien naar mijn ongeboren tweelingzusje, wat ik in de baarmoeder ben verloren, en accepteren dat zij ergens in het universum was en dat ik hier op aarde was en ook echt op aarde wilde leven. En uit dankbaarheid heb ik toen mijn boek geschreven, Depressie, een opstap naar geluk. En 2 jaar later heb ik het boek geschreven, Honger naar vervulling, wat in januari van 2021 is uitgekomen. En waarbij ik beschreef hoe ik uit de eetstoornissen ben gekomen. En toen ben ik ook meditaties gaan geven, Osho-meditaties. Ik ben de familieopstellingen opleiding gaan doen en heb me jarenlang daarin getraind om die heel goed te kunnen geven. En ik heb ook online cursussen geschreven over voor mensen met depressie en mensen met eetproblemen. En ik post elke dag een post op Facebook over iets wat me inspireert. Dus ik ben gaan geven. Ik kon gaan geven. Ik kon gaan delen. Omdat ik kon ontvangen van mijn ouders iets wat vaak niet makkelijk is, omdat we, als we onze ouders hebben zien lijden, vaak hebben geprobeerd om onze ouders op allerlei manieren te ontzien. Pas toen ik kon ontvangen, je moet eerst kunnen ontvangen om te kunnen geven, kon ik gaan geven, kon ik gaan uitdelen. En zoals je misschien nu al merkt, ben ik iemand die heel graag vertelt. En ik ben niet iemand die in een paar minuten een pitch kan geven, of die in 2 of 3 minuten een Facebook filmpje of een YouTube filmpje kan maken. Ik kan het wel, maar het is niet bevredigend, omdat ik graag nog veel meer eromheen vertel. En toen is het idee bij mij geboren om deze podcast te gaan maken. Sowieso ook omdat de meeste mensen, waaronder ook ikzelf, liever luisteren dan lezen. Je kunt ook luisteren als je aan het strijken bent, of als je je huis aan het poetsen bent, of aan het wandelen bent. Terwijl ik aan dat laatste zelf niet de voorkeur geef, omdat ik dan niks meer zie van de natuur. Maar ja, dat heeft mij toen besluiten om deze podcast te gaan maken. En ik wil hierin heel veel gaan vertellen over het helende effect van familieopstellingen in heel veel situaties. Zoals voor ze kunnen helpen bij als je steeds tegen hetzelfde relatieprobleem oploopt. Of als je maar niet in een goede verhouding komt met je moeder of met je kind of met een vriend. Of wanneer je aan een chronische ziekte lijdt of aan slaapproblemen, burn-out, depressie. Je kunt eigenlijk bijna geen probleem wat langer bestaat noemen, of je kunt al heel veel hebben aan een familieopstelling. En dan is vaak één opstelling al voldoende voor jaren. En ik wil ook vertellen over hoe je, over wat helpt om uit een depressie te komen. Wat helpt om uit eetproblemen te komen. En ik wil ook heel veel mensen gaan interviewen die ook kunnen bijdragen aan inspiratie over wat, wat kan helpen bij bewust leven, bij vreugdevol leven. Ik wil mensen uitnodigen die een bepaalde worsteling door zijn gegaan of die er nog middenin zitten. En ik hoop een hele groep mensen om mij heen te verzamelen die, die ook bezig willen zijn met bewustzijn. En met bewust naar de eigen blokkades willen kijken en de oorzaken willen zien. En aan, voorbij willen gaan aan de oorzaken. En die uiteindelijk uit willen komen bij vreugde in hun leven en rust in hun hoofd. Maar die ook bereid zijn om zelf aan het roer van hun leven te gaan staan. En dat is iets wat ik zelf heel lang vermeden heb, vooral in mijn depressies. Ik ging wel naar heel veel cursussen en workshops toe. Maar deep down hoopte ik dat ik door zo'n cursus, dat er ineens een knop om zou gaan. En dat ik dan voor altijd gelukkig zou zijn. En dat gebeurde nooit. In zo'n workshop kon ik wel even het licht zien en weer voelen dat ik leefde. Maar als ik dan weer thuis kwam, dan ging ik er automatisch van uit dat het wel zo zou blijven. Tot ik zag dat ik zelf ook een zogenaamd huiswerk moest doen. Dus dat ik wat ik in zo'n workshop gevonden had, dat ik dat ook echt toe moest passen in mijn leven. En dat is geen vervelend huiswerk uiteindelijk geworden. Het is wel echt een motivatie om het wat ik gevonden heb en wat mij helpt in te zetten. Maar het is iets wat me dan ook steeds meer voldoening geeft en me steeds makkelijker afgaat. Nou, ik kijk er naar uit om nog in veel meer afleveringen van deze podcast in te gaan op hoe je pijn om kunt vormen in zijn. En je kunt mij heel erg helpen om deze podcast meer zichtbaar te maken, zodat meer mensen in contact komen met hun zijn, met hoe ze de blokkades in hun leven om kunnen vormen. En hoe kun je mij daarbij helpen? Door sowieso door de podcast te volgen, door op de volg- of de subscribe-knop te klikken. En ook door de podcast op te zoeken in iTunes of de Apple Podcast, als je via Spotify luistert. Omdat alleen bij de Apple en iTunes podcast je de mogelijkheid hebt om naar beneden te scrollen tot je bij recensies uitkomt, waar je de podcast het aantal sterren kunt geven wat je eraan toe wil kennen. En waarbij je ook een geschreven recensie kunt schrijven. En dat helpt omdat dat zorgt dat de podcast stijgt in ranking. En dan wordt die door mensen veel gemakkelijker gevonden. Dus alvast super bedankt als je dat voor me wil doen.